Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
Ja, jij vindt het gemene beesten eigenlijk.
Ik vind het gewoon gemene beesten. Kijk naar ze.
Beesten zijn niet gemeen.
We zijn het eigenlijk nooit eens.
Maar T-Rex is toch veel sexier?
Nee, ik vind de kakkerlak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt.
Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar DinoCast.
On April 4th, 1949, the North Atlantic Treaty was signed by Norway, Denmark, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Italy, Portugal, the United Kingdom, Iceland, Canada, and the United States. This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or more simply, NATO. They were sworn to stand together against aggression. An attack against one would be an attack against all.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 404. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, we gaan het hebben over 1949, het jaar waarin de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie werd opgericht.
En daarmee is dat het jaar dat Nederland voorgoed heeft veranderd. Want hoe zag Nederland eruit aan het begin van dat jaar 1949? Het had een nieuwe koningin. Maar de politiek was nog oud. En het imago, zeg maar van tussen 1870 en tot 1940, van das Steinreichje Holland, dat was voorbij. De oorlog en de verwoestingen en de verarming hadden meedogenloos toegeslagen.
En het beeld van die dagen, in de jaren 70 op de plaat gezet door Kees van Kooten en Wim de Bie, klonk zo.
En Nederland herrees, onder Drees van die blanke schoen, die won viermaal goud in Londen. Als je jokte was dat zonde, de legpuzzel kwam klaar. In het derde vredesjaar, toen was geluk heel gewoon.
Dat was het liedje 1948 van Van Kooten en de Bie.
Want waarom was die politiek nog zo oud? Nou, Nederland was eigenlijk nog altijd een land dat zichzelf neutraal vond. Het zat niet in een bondgenootschap, nee, juist niet met allerlei andere landen. Nederland was een land dat natuurlijk trots was op zijn koloniaal imperialisme. Het voerde op dat moment nog een complete oorlog in ons Indië. Een oorlog waar het niet goed mee ging, ja militair wel, maar men kon natuurlijk niet dat reusachtige eilandenrijk militair bezetten.
Nederland had dus last van iets waar ook de Britten en de Fransen last van hebben, soms nu nog. Namelijk, er werd iets groots verricht, we hadden die koloniën. En eigenlijk willen we dat tot in de eeuwigheid zo houden.
Dat zelfbeeld met name. Want er is nog zo'n zelfbeeld, ja. Nederland had toen nog heel sterk wat ik maar noem maritiem denken. Wij zagen onszelf als een zeemogendheid. En dat kon je op verschillende manieren zien. Wat bijvoorbeeld heel opvallend was, was dat men dacht van ja, het zijn dus de Britten, ook wel Noord-Amerika en dus onze koloniën. Daar worden we rijk door. En Nederland had dus een regelrecht protectionistisch beleid naar zijn buurlanden op het continent. Dus er waren tolle tarieven met Duitsland, ook toen, waarvan je denkt alsof Nederland een soort eiland was, bijna een beetje Brexit-achtig.
Dus volledig het omgekeerde van de huidige situatie in de Europese Unie.
En dat, Jaap, is zichtbaar als je kijkt naar het eind van 1949. Want dat was toen de situatie, de koningin was nog steeds nieuw. Maar verder was alles fundamenteel anders. Nederland was door het oprichten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie lid van de grootste militaire alliantie in de Europese geschiedenis. En dat is nu 25 jaar geleden. En het is natuurlijk in de huidige omstandigheden met de oorlog in Oekraïne en alle andere spanningen actueler dan ooit.
Op 4 april 1949 werd in Washington D.C. de NAVO opgericht.
En Nederland was inmiddels op 27 december, dus de laatste dagen van dat jaar, dat koloniaal imperium kwijt. De soevereiniteitsoverdracht, wat natuurlijk een prachtig codewoord was, werd getekend door koningin Juliana. En daarmee werd Indonesië een zelfstandige staat. En Nederland was begonnen aan de bouw van wat wij nu later zijn gaan noemen Europese instituties. En heel bijzonder, er was nu een democratisch gekozen regering in wat toen nog West-Duitsland heette, de Bondsrepubliek. En een van de allereerste dingen die de minister voor Wirtschaft, de economieminister Ludwig Erhard, deed, was een soort vrijhandelsakkoord tekenen met Nederland. Ludwig Erhard, de man van het Wirtschaftswunder, zoals hij wordt genoemd, dat was een sterk Rijnlands liberaal denkende econoom. Die zei, we moeten vooral met landen als Nederland, als België, als Frankrijk zo min mogelijk grenzen hebben. Want zo kan Duitsland economisch integreren in West-Europa.
Dat is interessant. Het initiatief kwam dus vanuit Duitsland, terwijl wij nog steeds een beetje met de rug naar het vasteland stonden.
En het is de Nederlandse minister van Financiën geweest, Piet Liefdink, die heeft gezegd, wij moeten deze handreiking van Erhard meteen grijpen.
Piet Liefdink was lid van de nieuwe partij, Partij van de Arbeid.
En dat is heel interessant dat dus de Partij van de Arbeid, als zeg maar, toen ook economisch nieuwdenkende partij, sterk geïnspireerd door de New Deal van president Roosevelt, zei, gooi open, minder grenzen, minder bureaucratie. Heel interessant, niet altijd het beeld van later.
Voetnoot, PG, geïnspireerd door wat er in Amerika gebeurde, maar ook geïnspireerd, de Partij van de Arbeid, door Labour in het Verenigd Koninkrijk. Dus allebei, laten we zeggen, Atlantische bronnen.
Interessant is dat Liefdink het aanbod van Labour om de Nederlandse gulden in een soort eurozone van het pound sterling te doen, heeft afgewezen en koos voor Erhard, de christendemocraat. Ook dat politiek hoogst interessant. 75 jaar NAVO is dus ook 75 jaar een geheel nieuw geopolitiek Nederland. Want wat betekende dit, Jaap? Dit is historisch van de ongelooflijke zeggingskracht. Want dit betekende een einde aan de strategie die dus Nederland al als republiek voerde. Namelijk de strategie van Oldenbarneveld en De Wit. Want dat was een einde aan dus een mercantiele geopolitiek van de VOC, van de scheepvaart, dus de maritieme. En het einde ook van de neutraliteit ten opzichte van het continent. Want wat was nou die strategie van de republiek? Die was dus maritiem, die was global, die was anti-katholiek van Spanje. En ook tegen de katholieke Duitse buren en Frankrijk. En daarmee dus ook anti-continentaal. En nu ineens zat dus Nederland in een continentaal eenheid met zijn oosterburen economisch ineens sterk verknoopt en in een militair politiek bondgenootschap van eigenlijk heel West-Europa met landen in Noord-Amerika.
Ja,
een totaal veranderde werkelijkheid.
Interessant, want toen we het over Thorbecke hadden en over bijvoorbeeld Sam van Houten, toen zagen we wel dat er veel culturele uitwisseling was met andere landen om ons heen in Europa op het vasteland. Maar dat was dus iets anders dan zeg maar het handelende Nederland en het politieke Nederland.
En dat was een heel sterk onderscheid. Dat is heel opvallend.
Representatives of Europe's anti-communist nations recently met Mr. Acheson, America's Secretary of State, to discuss military aspects of the North Atlantic Pact in Washington. One was the Norwegian ambassador. Then Mr. Van Cleffens of the Netherlands, Monsieur Le Gallet of Luxembourg, the Belgian ambassador, Baron Silvercroix, Canada's Hume Long and Sir Oliver Frank, British ambassador. Monsieur Bonnet, France, was there and agreement was reached. Terms of the pact itself have since been published.
Ja, en dan komt natuurlijk de vraag, ja, hoe kon dat? Hoe kwam dat? Dat zomaar zo'n wending eigenlijk in één jaar. En ook wat betekent dat natuurlijk voor het Nederland en de NAVO 25 jaar later, nu in 2024.
Daar gaan we het over hebben, PG. Maar eerst, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
Ja, het zijn er weer zoveel. Wat is dat toch leuk. Veel vrienden is mooi. Daarom heel veel dank aan Dwayne, aan Quinn, Henry, Huip en Paul.
En er zijn ook nog extra donaties binnengekomen van Robert, Bart, Lenny, Jurjen, Bert, Johannes en Welmoed.
Magnifiek, heel veel dank.
En over de vrienden van de show gesproken. Ik mag 4 boeken uitdelen namens
Je mag weer gul zijn, Jaap.
Prometheus. 4 boeken van Koen Brummer over Sam van Houten. Koen hadden we natuurlijk afgelopen aflevering te gast. En die boeken die gaan naar Malte in Delft. Naar Thomas in Tolen. Of moet ik zeggen Thomas op Tolen. Naar Esmee in Tilburg. En naar Andries in Leiden. En Andries die woont heel toevallig op het Sam van Houtenplein.
Prachtig, prachtig. Nou, geniet van dit magnifieke boek.
PG, een van de prijswinnaars is Esmee. We hadden laatst al een geschiedenisleraar waarvan ik voorlas dat hij dingen die hij in Betrouwbare Bronnen hoorde ook in de klas gebruikt. Nou, dat geldt ook voor Esmee. Zij zegt, ik ben een geschiedenisdocent op een middelbare school en het is meermaals voorgekomen dat de verhalen uit de podcast binnen een paar uur voor de klas zijn naverteld. Bedankt voor alle inspiratie en kennis die jullie de afgelopen jaren al geboden hebben.
Wat leuk, Esmee. Doet mij bijzonder deugd. Mijn vader was geschiedenisleraar.
En dan heb ik nog een mail binnengekregen van Roel. En Roel, dat mag ik wel verklappen, die heet voluit Roel van Gurp. En hij zit in de Eerste Kamer voor GroenLinks, nu dus GroenLinks Partij van de Arbeid.
Een senator.
In de tijd dat de grootste liberale partij van Nederland het spoor soms bijster lijkt en de hand reikt aan plat populisme, doe ik als trouw luisteraar naar Betrouwbare Bronnen en vriend van de show graag inspiratie op bij een eigenzinnig en meestentijds progressief sociaal-liberaal uit de beginfase van ons huidige politieke systeem. Als lid van de Eerste Kamer heb ik onlangs bij het debat over de spreidingswet mogen ervaren hoe heilzaam het echt liberale geluid soms kan zijn. Daar bedoelt hij natuurlijk Erik van den Burg mee, die daar namens het kabinet het woord voerde. En hij zegt, ik zou dus graag in aanmerking komen voor een exemplaar van het boek over Samuel van Houten. Helaas Roel, je zit niet bij de winnaars.
Je woont aan het verkeerde plein.
Maar in Den Haag staan een paar hele goede boekwinkels waar dat boek te koop is. Ik weet het, want ik heb er zelf ook een exemplaar aangeschaft die ik cadeau heb gedaan. Nogmaals gefeliciteerd alle prijswinnaars. Het boek is onderweg. Misschien heb je het al in handen. En wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
An attack on one is an attack on all. That is the pledge the Atlantic democracies proclaim.
If it had have existed in 1914 and in 1939... supported by the nations who are represented here today, I believe it would have prevented the acts of aggression which led to 2 world wars.
If there is anything certain today, if there is anything inevitable in the future, it is the will of the people of the world for freedom and for peace.
Dat was Harry Truman, de president van de Verenigde Staten, die dus ook mocht spreken bij de ondertekening van het Noord-Atlantisch Verdrag.
En ja, de NAVO, Jaap, is in belangrijke mate het product van Truman en zelfs van zijn nieuwe politiek die hij in de laatste 2 jaar daarvoor, 1947, 1948, in gang zette. De zogenaamde Truman-doctrine, waarin hij zei, ja, wij moeten lessen gaan trekken en conclusies gaan trekken uit het feit dat de Sovjet-Unie landen in Europa bedreigt. Terwijl we eigenlijk hadden gehoopt met het in Potsdam, dat Stalin en Churchill en ik, ja, een soort vredesverband na Hitler in Europa konden installeren.
Within the United Nations, this country and other countries have hoped to establish an international force for the use of the United Nations in preserving peace throughout the world. Our efforts to establish this force, however, have been blocked by one of the major powers.
Het waren toen na de Tweede Wereldoorlog ook de jaren van de oprichting van de Verenigde Naties. En in het Noord-Atlantisch Verdrag, de NAVO staat natuurlijk voor Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, daar wordt ook een paar keer naar het handvest van de Verenigde Naties gewezen. Bijvoorbeeld in artikel 1. De partijen verbinden zich ertoe om, zoals uiteengezet in het handvest van de Verenigde Naties, alle internationale geschillen waarin zij mochten worden gewikkeld met vreedzame middelen te beslechten.
Ja, ook weer, dit is binnenlandspolitiek Amerikaans ook. Want wat deed Truman hiermee? Truman wees hierop, ik ben hiermee dus de leerling, de directe opvolger van de bedenker van de Verenigde Naties in het handvest, Franklin Delano Roosevelt. Dus dit moet je ook altijd heel politiek zien. Harry Truman was een heel andere man dan Franklin Delano Roosevelt.
Ja, want hij was toch eigenlijk een winkelier. Hij stond in een kledingwinkel.
Hij had een herenmodezaak met een collega en een vriend. En die zijn samen failliet gegaan in de crisisjaren.
En als je failliet gaat kun je altijd nog de politiek in.
Ja, want hij werd judge of the peace. Want hij was ook voorzitter van de veteranen uit de Eerste Wereldoorlog in de staat Missouri.
Aha.
En toen hebben ze gezegd, wij maken Harry judge of the peace, want dat verdient hij. Want anders heeft hij niks meer.
Iemand die de kleine geschillen oplost,
ja,
of zo.
Gemeente dingen. Nou ja, Jaap, hij maakte een opmerkelijke politieke loopbaan. En in april 1945 was hij plotseling president. Omdat de net herkozen president Roosevelt stierf.
Ja.
Dus in zijn eerste termijn, in feite dus april 45 tot de verkiezingen van november 48, moest hij dus zien dat dat vredesbestel wat Roosevelt had willen achterlaten, dat het niet hield. Dus in 1947 heeft hij de zogenaamde Truman-doctrine afgekondigd en heeft hij gezegd, landen die voor hun vrijheid willen strijden en dan hebben een beroep doen op Amerika, krijgen de steun van Amerika. Dat was omdat de Britten, de Labour-regering van Engeland, gewoon tegen de Amerikanen had gezegd, wij kunnen het niet meer betalen dat wij Griekenland en daarmee dus ook Turkije verdedigen. Dus de regering van Griekenland en van Turkije hebben dus een beroep gedaan op Amerika. Zouden jullie in de bres willen springen waar daarvoor de Britten zaten?
Dat is interessant, want er wordt tegenwoordig in 2024 wel eens gezegd, ja, waarom zitten die Turken eigenlijk in de NAVO? Maar dat komt uit het allereerste begin.
Dat is doordat Truman die belofte aan Turkije heeft gedaan. Dat was 1947, 1948, het jaar dus dat hij hoopte te worden herkozen. Nou, dat was de ene dreun na de andere, zeg maar geopolitiek, namelijk de coup van de communistische partij in Praag, waardoor dus het democratische Tsjechoslowakije in feite een van de meest harde stalinistische regimes kreeg, met enorme vervolgingen, showprocessen en alles. Of dat niet erg genoeg was, zei Stalin, ja, dat Berlijn, je wil niet naar mij luisteren. Toen heeft hij dus de blokkade van Berlijn gekregen. Dus de Amerikanen en de Britten zijn dus toen via de lucht West-Berlijn gaan bevoorraden. En zo moest dus Harry Truman de verkiezingscampagne in. En één ding was duidelijk. Met name wat de Amerikanen noemen ethnic voters. Dus de Oekraïense, Poolse, Tsjechische, Baltische Amerikanen. Die hebben allemaal op Truman gestemd.
Ja, want het is in Amerika altijd een beetje de vraag. Kun je als president je wel met de rest van de wereld voldoende bemoeien? Tenminste vanuit het idee van zeg maar de buitenlandse zakenelite en de defensieelite.
Maar hier was het zo dat deze kiezers, die altijd Roosevelt trouw waren geweest, nu zeiden ja, als we de Republikeinen stemmen, daar zit toch een heel sterk America first in. Een stekende neutraliteit en we hebben nou de oorlog gehad. Ze moeten nu maar voor zichzelf zorgen. En die mensen zeiden, ja, maar mijn familie in Polen, mijn familie in Hongarije. Dus heel opmerkelijk, als je die verkiezingsuitslag van 1948 was het ook daarom zo volkomen onverwacht dat Truman zo duidelijk werd herkozen.
Ja, dus heel interessant, want vaak speelt natuurlijk bread and butter de hoofdrol als mensen moeten kiezen. En nu was eigenlijk de geopolitiek, want het ging om het gebied waar je vandaan kwam en waar je nog steeds natuurlijk heel veel familie had wonen.
En daarom won hij dus staten als Wisconsin, Michigan, Illinois. En met die enorme, ook nu nog grote Oekraïense en Poolse gemeenschappen. Die dachten, FDR hebben we altijd gesteund. Dit is zijn opvolger, het is niet FDR. Maar zijn hart klopt aan de goede kant ook voor het land waar mijn ouders of waar ik zelf vandaan kom.
Terwijl de Republikeinen, dus een klein beetje Trumpiaans zou je kunnen zeggen, dachten, we hebben nu wel weer genoeg internationale interventies gepleegd. Nu gaan we ons weer op het binnenland richten.
Zodra hij was herkozen, nam hij de stap die hij al in 1947 had gedaan. Namelijk met het Marshallplan. Dat hij zei, we moeten West-Europa helpen als er uit dat diepe dal van de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog economisch omhoog te klimmen. Want dat is ook goed. Dat was ook heel politiek. Want dan gaan de arbeiders daar niet allemaal op de communisten stemmen. En dat concept is toen vervolgens na zijn herverkiezing door zijn regering vertaald in het zogenaamde concept van de collective security.
Collectieve veiligheid.
En dat stond in het VN-verdrag. Dus zij konden een beroep doen dus op de inspiratie hier van Franklin Delano Roosevelt. Om als het ware te zeggen, nou, die landen die met elkaar de verdediging van democratie en vrijheid willen organiseren, die kunnen dus ook een gezamenlijk verdrag tekenen om dat dus collectief te doen.
Ja, en dat was precies die quote die aan het begin van deze aflevering hoorde. En die ging over artikel 5 van het NAVO-handvest. En dat is het belangrijkste artikel. De partijen komen overeen dat een gewapende aanval tegen één of meer van hen in Europa of Noord-Amerika als een aanval tegen hen allen zal worden beschouwd. En dat is dan gebaseerd, staat even verder in datzelfde artikel, op de uitoefening van het recht tot individuele of collectieve zelfverdediging, erkend in artikel 51 van het handvest van de Verenigde Naties.
En ik noteer even, Jaap, voor onze luisteraars. Een aanval in Europa of Noord-Amerika, dus niet in Azië. De Nederlandse regering kreeg dus een aanbod van de Verenigde Staten. We gaan samen de verdediging doen. Maar daar stond dus gewoon keihard bij. Het koloniaal imperium van Nederland valt daar niet onder.
En dit is dus het hart van het NAVO-idee. Stel, Poetin krijgt het in zijn hoofd en hij gaat Estland binnenvallen. Dan staan wij dus zij aan zij. En dat is nu ook een beetje de actuele discussie van, wat moeten we daar allemaal voor doen om die gereedheid op peil te brengen? Want die is nu nog lang niet op peil.
Er was nog een belangrijke politieke reden voor Truman om dit aanbod nu aan die landen in West-Europa, maar bijvoorbeeld ook Scandinavische landen, hè, Noorwegen, Denemarken, ook Zuid-Europa, Portugal, Italië, Griekenland, om dat aanbod te doen. Truman wist één ding. De Sovjet-Unie beschikte niet over het kernwapen. Alleen Amerika. Hij was de net aangetreden president die in Potsdam tegen Jozef Stalin zei: we hebben een heel nieuw wapen en we overwegen dat tegen Japan te gebruiken. En dat zal. En Stalin die puft in zijn pijp en zei: heel goed, heel goed.
Ja, want wij weten nu, maar dat wisten ze toen nog niet, dat de Russen via spionnen meekeken bij de Amerikaanse experimenten.
En in 1945, bij de opmars van het Rode Leger in Duitsland, een heleboel Duitse kerngeleerden naar Siberië hebben vervoerd en naar de geheime stad Atomgrad, atoomstad, in Siberië aan het werk hebben gezet.
Al vanaf 1943 waren de Russen aan het kijken, kunnen wij ook zo'n bom ontwikkelen?
Maar dat wist dus niemand. Dus dit was dus een feit waar Truman als het ware dat bondgenootschap op kon bouwen. U heeft dan die zekerheid. Het enige land dat dat heeft, doet met u collectieve verdediging. Dat was nog een tweede heel politiek iets. De Republikeinse Partij in de Verenigde Staten was geobsedeerd met Azië en met China. China mocht niet verloren gaan voor Amerika. China wordt veroverd door de communisten. Hè. Mao was op dat moment in opmars. En je zal zien, de democraten hebben dus China verkocht. En dat was de vraag, hoe lost China? Het was dus een enorme campagne op propaganda vanuit, zeg maar, Chiang Kai-shek, wat Taiwan nu is, in met name de Republikeinse Partij.
Ja.
De Republikeinse Partij was ook heel sterk in die tijd in, zeg maar, de Mountain West en de Westkust. En die waren helemaal niet geïnteresseerd in Europa. Nee. Dat is die Europeanen die slachten elkaar voortdurend uit. Dan mogen wij de rommel opruimen. We moeten China helpen. China moet een democratie worden en onze bondgenoot. En wat gebeurt er? China wordt communistisch.
Nou ja, vanuit mensen rondom Trump, voor zover die nog met geopolitiek bezig zijn, zouden sommigen kunnen zeggen, zie je wel, onze voorouders in de Republikeinse Partij hebben toch gelijk gehad, want China zijn we kwijtgeraakt en het is nu onze grootste vijand.
En tegelijkertijd is Trump een groot bewonderaar van president Xi. Dus je weet het maar nooit.
Ja, hij is altijd bewonderaar van autocraten.
Maar dus partijpolitiek, gewoon in Amerika, had Truman dus ook reden voor die ethnic voters en de Republikeinse obsessie met China om te zeggen, ik ga nadrukkelijker een Europees bondgenootschap ontwikkelen. Daarbij kwam, Truman was een vrij harde, echte Midwest-realist. En die zei, kijk nou naar wat daar in Europa gebeurt. He, met de Marshallhulp hebben we kunnen tegenhouden dat in Italië, in Frankrijk, de communisten gewoon aan het bewind komen. Maar net. En Duitsland wordt nu een westerse democratische republiek. Maar wat zie je daar? Daar zie je onder de jeugd en ook op de linkerkant, daar zie je dus een sterke hang tot neutralisme.
Ja.
Duitsland moet geen leger hebben. Duitsland moet de Sovjetzone, wat later de DDR werd, die moeten toch weer bij. We moeten een wedervereniging hebben. En dan worden we maar neutraal. Precies natuurlijk wat Stalin voortdurend aanbood. Dus Truman die zei, wij moeten ervoor zorgen dat Duitsland niet als het ware uit West-Europa valt. Dat was een punt van grote zorg. Hij zag natuurlijk ook, Griekenland en Turkije hadden tegen hem gezegd, ja, de Britten kunnen het niet meer betalen. De Labour Party Engeland is gewoon failliet door de oorlog. En ja, dus wil u ons komen helpen? Dus hij zei, ja, de supermacht Engeland, zoals wij nog in de oorlog samen optrokken met Churchill, ja, dat is weg. Dus dit waren allemaal redenen voor Truman, ook dus binnenlands politieke, machtspolitieke redenen, om te zeggen, als we nou een nieuw type collective security verdrag doen met alle West-Europese landen die daaraan mee willen doen, dan hebben we als het ware ook een soort gezamenlijke aanpak. En dan kun je er ook een soort westers democratisch vrijheidsideaal aan koppelen. Ja,
en wat het Verenigd Koninkrijk betreft ook misschien wel spijt achteraf dat niet gehoor is gegeven aan vroege oproepen van Churchill al. Van geef mij meer geld en geef mij meer wapens, want dan kan ik beter terugslaan naar die Duitsers. Misschien wel een beetje vergelijkbaar met zoals sommige landen nu naar Oekraïne kijken. Ze waren mondjesmaat met hulp, de Amerikanen in het begin.
Nou ja, de Amerikanen hadden natuurlijk een neutrale opstelling, hè, tegenover Nazi-Duitsland. En het is dat president Roosevelt met zijn enorme politieke vernuft en zijn macht en ervaring, hè, met die Land Lease Act en dat soort dingen, methodes bedacht om de Britten dan wel spullen te leveren en zelfs de Sovjet-Unie spullen te leveren toen Hitler in juni 1941 de Sovjet-Unie binnenviel. Toen heeft Roosevelt bijna zonder het congres te raadplegen gezegd, ja nee, dan geldt dat ook voor de Sovjet-Unie.
Ja.
Iets wat in de Russische schoolboekjes nooit wordt vermeld.
Nee, en vanuit diezelfde gedachte kwam dus de Marshallhulp en dat bleek te werken.
Ja, en dat was natuurlijk voor Nederland wel meteen het punt. Ik zei al, het NAVO-verdrag is glashelder. Het beschermt het Nederlandse grondgebied in Europa. Dus dat betekende dat Nederland voor een enorme keus stond, geopolitiek strategisch. Had Drees en minister Van Kleffens en minister Sticker dan naar Washington moeten reizen met de mededeling, ja, kunnen we niet het ook nog Indonesië eronder doen? Roosevelt en Truman waren alle twee enthousiaste anti-kolonialen. He, Roosevelt zei altijd, ik kan met Churchill over alles praten, maar niet over India.
Nee.
Dus Nederland stond voor een hele moeilijke keus en besefte, wij kunnen geen nee zeggen. Want die Marshallhulp, daar was Nederland een van de grootste ontvangers van. En je zegt dan tegen het land dat dat met jou doet, ja, een militair bondgenootschap, ja, maar alleen als onze koloniale oorlog eronder valt.
Dus het besef drong door in Nederland dat het eigen overleven van land aan de Noordzee verkozen moest worden en dus de hulp van de Amerikanen geaccepteerd boven het zijn van een koloniale mogendheid.
Dus een afscheid nemen, zoals ik zei, van de geopolitieke strategie van Oldenbarneveld, De Wit en de VOC.
Ja.
Dat is niet niks na zoveel eeuwen.
Een waterscheiding.
Ja. En Nederland moest dus nog iets doen. Moest dus accepteren dat de Verenigde Staten niet meer alleen maar een soort handelspartner was en een maritieme partner en we zijn ze dankbaar voor de bevrijding, maar gewoon voortaan de geopolitieke beschermheer was van het Koninkrijk. Dus dat was ook een fundamenteel eind aan de neutraliteitspolitiek van Nederland sinds 1648 en ook die van sinds het Koninkrijk der Nederlanden van 1815. En nou denk je, nou dat leidde natuurlijk tot enorme discussies in Nederland. Het antwoord is nee. Dat is heel interessant. De linkerkant van de politiek, ik zal maar zeggen Drees, de Partij van de Arbeid, die vonden dit eigenlijk prima. Die hadden natuurlijk al lang gezien dat die koloniale oorlog, dat het een doodlopende straat was. Dus als de Amerikanen je nou dwingen, min of meer, dat te doen, dan zei dus de linkerzijde, dat is dus het anticolonialisme van de mannen van de New Deal, de Fair Deal van Roosevelt en Truman, die wij zo bewonderen, die ons als politiek ook inspireren. En de rechterzijde kon zeggen, ja, we moesten wel. Dus ze werden daarmee gered uit die doodlopende straat.
Ja, en ook interessant, misschien als footnote, dat dit ook wel een beetje verklaart waarom de Partij van de Arbeid zo anticommunistisch was in die tijd. En eigenlijk zo heel erg naar Amerika en naar Engeland keek voor de inspiratie.
Amerika was in die tijd het droomland, zeker ook van de linkerzijde. Dat is iets wat wij nu moeilijk vinden te verklaren. Maar men zag in Roosevelt en ook in Truman een soort ja, voorbeeld van modern leiderschap. Daarmee was dus het toetreden tot de NAVO als nieuw geopolitiek project voor Nederland. Dus zowel een anticoloniaal als een continentaal project. He, dus het koloniale imperium Nederland met zijn maritieme wereldwijde oriëntatie zat nu ineens als een land op het continent Europa, waarbij de koloniën geen onderdeel meer waren van de geopolitieke strategie.
Interessant. Toen ik voor het eerst in de Verenigde Staten was en op allerlei ministeries en bij denktanks langs ging, toen viel me op hoe zowel historisch als ook later in deze tijd praktisch de Amerikaanse politieke denkers enorm voorstander waren en zijn van Europese samenwerking. Dat kunnen wij ons wel eens in vergissen vanuit Europa. Maar ze willen eigenlijk niks liever dan dat wij in Europa enorm goed met elkaar samenwerken.
En dat had dus te maken met dus dat concept van Dean Acheson, de minister van Buitenlandse Zaken, en natuurlijk van George Marshall als de grote denkers, diplomaten rond president Truman van collective security. Dat punt dat Nederland dus in feite nu in een continentaal project zat, dat heeft men in Den Haag heel graag een beetje weggemoffeld. Hoe werd nou de NAVO gebracht, Jaap? De grote zeevarende naties, Engeland, Nederland en Amerika, die sloegen de handen in één. En het was dus eigenlijk een heel klassiek voortzetting van de bondgenootschappen van Nederland met de Britten tegen Frankrijk, tegen Lodewijk de XIV,
nou ja,
tegen Spanje.
Als je naar de naam kijkt, Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, dan hadden die mensen ook niet helemaal ongelijk dat ze het zo een beetje brachten.
Je ziet allemaal schepen over die oceaan gaan. Ja, precies. Waarbij dus ook de indruk werd gewekt alsof Nederland in dat bondgenootschap even de gelijken was. De Amerikanen dachten, gun ze dat. Er was zelfs een soort feestverpakking voor deze Nederlandse identiteit. Want een van de allereerste secretarissen-generaal van de NAVO was een Nederlander.
Dirk Stikker.
Ja, dus dat was voor Nederland dus belangrijk in de NAVO. Want wij hebben de SG. Ach, hoe actueel, Jaap, hoe actueel. Jij wijst terecht op dat de Amerikanen zeiden, collective security is veel meer dan alleen maar militair.
Ja.
Want strijdmachten in democratieën moeten ook geschraagd worden, moreel, cultureel, politiek en economisch. Dus daar moet je ook dat collective security denken gaan ontwikkelen. Dus voor de Europese keus, dat Nederland zei, we zitten dus nu in een continentaal bondgenootschap. Dat betekent dus dat we dus met onze buren aan land moeten gaan werken. Zoals we dus nu met Ludwig Erhard zijn gaan doen. Dat was dus iets volkomen nieuws. En ja, jij begrijpt, als je nou militaire collective security hebt, dan is het natuurlijk raar dat je dan voor de grondstoffen die cruciaal zijn voor de defensieindustrie en die dus ook voortdurend een reden zijn geweest voor al die oorlogen in Europa, dat je dat niet ook collectief doet. Dus dat het jaar na de NAVO de Europese gemeenschap van kolen en staal kwam, dat is dus helemaal niet zo raar.
Dat lag in elkaars verlengde.
En op dat moment, als je dat deed, ja, dan zeg je, dan moeten we dus ook een Europese defensieunie maar gaan maken. En ook die werd dus toen ter hand genomen.
Er is later wel eens het misverstand geweest, waarom zou je een Europese defensieunie willen? We hebben toch al de NAVO? Maar het idee was toch wel vaak, misschien niet bij alle deelnemers aan het idee op alle momenten, maar toch wel vaak het beeld van een Europese pijler binnen de NAVO.
Ja.
En dat is eigenlijk zoals de discussie nu ook weer loopt.
Jaap, jij liet al een fragment horen van de speech van Harry Truman bij het tekenen van het verdrag op 4 april 1949.
Ja, maar hij heeft nog meer gezegd toen.
Die speech eindigde heel bijzonder vooral als je nu 25 jaar later daarna kijkt. Hij spreekt daar bijna tot de mensen in Kiev, in Kharkiv. En over hoe hij kijkt naar de wil en de moed van mensen die met elkaar voor de vrijheid willen strijden.
Als je niet wist dat het in 1949 was uitgesproken, dan zou je denken het gaat over nu.
In our own time we've seen brave men overcome obstacles that seemed insurmountable and forces that seemed overwhelming. Men with courage and vision can still determine their own destiny. They can choose slavery or freedom, war or peace. I have no doubt which they will choose. The treaty we are signing here today is evidence of the path they will follow.
Dat was Harry Truman.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
PG, op 4 april 1949 werd dus in Washington dat verdrag getekend. Laten we even luisteren naar het nieuws van die dagen.
On April 4, 1949, the North Atlantic Treaty was signed between France, Belgium, Luxembourg, the Netherlands, the United Kingdom, Norway, Denmark, Italy, Portugal, Iceland, Canada and the United States.
Nou ja, Jaap, je hoort het. The Netherlands, Luxembourg, France, Italy. Maar niet elk land in Europa deed mee. Bijvoorbeeld niet Oostenrijk. Oostenrijk was op dat moment, net als Duitsland, nog verdeeld in 4 bezettingszones. Het noordelijke deel rond Wenen was een Sovjet-bezettingszone. En daarom kon Oostenrijk dus geen lid van de NAVO worden. En West-Duitsland wel.
En het opmerkelijke is dat Oostenrijk nog steeds geen lid is.
En dat is om die reden. Toen in 1955, na de dood van Stalin, de Sovjet-Unie bereid was zich terug te trekken uit Oostenrijk, is dus vastgelegd dat Oostenrijk nooit lid mocht worden van een militair bondgenootschap in Europa.
Toen Oostenrijk in 1955 weer zelfstandig werd, verklaarde het zelfs voor eeuwig neutraal te blijven.
Vandaar dus, Jaap, dat het nog een hele discussie is geweest en ook lang geduurd heeft voordat Oostenrijk het durfde te vragen of ze dan wel lid van de EU konden worden.
En dat worden dan weer ingewikkelde discussies met sommige lidstaten van de EU die dan weer niet in de NAVO zitten. Want er zijn er nog een paar meer.
Ja.
Of andersom, hè? Noorwegen zit in de NAVO, maar niet in de EU.
En daarom dat Noorwegen dus ook daarom in die Noordse Raad van Scandinavische landen in de EU zo intensief meewerkt. En dat zal dus nu nog veel intensiever worden nu Zweden en Finland en EU en NAVO lid zijn. Dus de dynamiek van wat er daar in het noorden gaat gebeuren, daar moeten we zeker aandacht voor blijven houden.
Noorwegen leverde natuurlijk in de afgelopen lange periode de secretaris-generaal Jens Stoltenberg.
En dat was niet de eerste keer dat het de Noor was. Er was nog een land dat er niet in zat. Groot land in Europa. Spanje.
Vanwege Franco.
Ja. Truman, ik zei al, een harde Midwest-democrat, realistisch zei, geen fascisten in onze treaty.
Maar PG, hoe zat dat dan met Portugal? Want daar had je sinds 1932 al Salazar aan de macht en die bleef nog tot 1968 zitten. En Portugal werd wel meteen lid.
Ja. Jaap, zo gaan die dingen soms in het politieke realisme. Portugal was al eeuwen uit de middeleeuwen, dus het oudste vriendschapsverdrag van eeuwige vrede tussen landen op aarde, bevriend met de Britten. Dus het waren de Britten die zeiden, ja, dat zijn misschien wel autoritaire generaals. En ze zijn misschien niet heel aardig tegen de rebelse studenten. En ze hakken er nog wel in Afrika. Maar goed, dat valt toch buiten de NAVO. Maar Portugal heeft wel de Azoren en Portugal heeft Madeira. En dat is wel heel strategisch. Hè?
En dat hele oude verdrag van de Britten met de Portugezen was natuurlijk ook omdat de Britten hadden af en toe last van de Spanjaarden, hadden af en toe last van de Fransen, van de Nederlanders. En dan was het wel fijn om die Portugezen enigszins te vriend te hebben.
Precies, Jaap. En er was natuurlijk nog iets. Het waren dan misschien wel hele nare generaals en admiraals en zo. Het was gewoon tuig. Maar er was natuurlijk niet zo'n burgeroorlog geweest als in Spanje, waarin dus Franco gewoon was geholpen door Hitler en Mussolini om te winnen. En daarom zei men, nou ja, oké. zijn heel katholiek, reactionair en autoritair. Thuis willen we zoiets niet, maar ze zijn toch onze vriendjes. Ja, zo gaan die dingen, politiek realisme. En Truman en zijn mensen keken natuurlijk op de wereldkaart. En zagen dat Portugal en die eilanden. En die dachten, dat was zeer strategisch.
Ja, we klagen natuurlijk ook af en toe over Turkije. We hadden het er al over. En in een bepaalde periode ook over Griekenland. Want er waren ook generaals aan de macht. En toen verdween Griekenland niet uit de NAVO.
Nee, politiek realisme, Jaap. Jij had het er al over dat jij zei, als ik in Amerika was, dan viel mij op dat de Amerikanen zeggen, jullie gaan toch wel lekker veel samen. Nou, dat was toen ook. De Amerikanen zeiden, als je dus collective security hebt van Canada, de Verenigde Staten en die Europese landen, dan is het alleen al geografisch gezien wel slim als die Europese landen dan een soort collective security op dat stukje grond van West-Europa met elkaar doen binnen het totaal.
Ja.
Dus de Amerikanen waren een grote voorstander van Europese samenwerking en zelfs een Europese defensiegemeenschap.
We will now proceed to the signing of the North Atlantic Treaty.
En dat is natuurlijk helemaal geen toeval. 4 april 1949, ja, dat op 9 mei 1950, een jaar later, Robert Schuman naar Groot-Brittannië reisde voor het idee van de Europese gemeenschap van kolen en staal. Dat was dus het concept van Monnet. Die zei militair samenwerken, collective security, dan ook de defensiegrondstoffen en dan dus ook een Europese defensiegemeenschap. En daar had Monnet een hele belangrijke bondgenoot in Europa. En dat was Konrad Adenauer. Dus de nieuwe kanselier van de nieuwe Bondsrepubliek.
Ja, natuurlijk vanuit het idee. De Fransen en de Duitsers hebben in de loop van de geschiedenis vaak tegenover elkaar gestaan.
Dat is een nette uitdrukking, ja.
Elkaar afgeslacht zou je ook wel kunnen zeggen. Dat gaan we nu niet meer doen. Sterker nog, we gaan op alle niveaus proberen samen te werken.
En dus ook op de defensie. En Adenauer had daar een heel helder politiek doel bij. 1. Hoe kon hij beter het nieuwe democratische vrijheidsgezinde Duitsland van de Bondsrepubliek integreren in een nieuwe Europese toekomst door te zeggen, geen Rijksweer meer, geen Weermacht, een Europese gemeenschap waaraan wij Duitsers zullen bijdragen. Dus hij kon dan in het binnenland zeggen, geen Duits leger meer, geen Duits militarisme meer, geen Pruisen meer. Je weet, hij haatte Pruisen. Wij gaan als Duitsers bijdragen aan de verdediging van de Europese vrijheid en de Europese toekomst. Dus hij kon er een soort Europees idealisme van maken. En Adenauer, we hebben het wel eens over hem gehad, hè, een keiharde politicus, spijkerharde realist. Zelfs op het gemene af was hij. Hij had nog een ander ding. Hij zei, kijk, als er nou een Europese defensiegemeenschap komt en we moeten dus een Europese pijler hebben, ja, dan moet er ook een Europese atoombom komen. Want de Fransen waren ermee bezig, de Britten waren ermee bezig. Adenauer heeft in het geheim aan de Franse en de Italiaanse regering aangeboden dat Duitsland hen zou helpen, ook financieel. Dus gewoon met begrotingsgeld en Duits vernuft.
En de staalindustrie?
Jij begrijpt hem. Jij begrijpt door al die Duitse wetenschappers die allemaal zo knap zijn, om een Frans-Italiaans-Duitse atoombom te helpen ontwikkelen.
Hoe stonden die Fransen daar tegenover?
Nou, ja. Daar is heel lang over onderhandeld. Uiteindelijk hebben de Fransen het gewoon zelf gedaan.
In de discussie nu over de Europese defensie, dus in 2024, wordt af en toe een beetje schoorvoetend ook wel gezegd, ja, we moeten ook iets met dat Franse kernwapen, want als we niet helemaal zeker meer kunnen zijn van de Amerikaanse steun in de toekomst, dan is het toch wel fijn als we zelf dat onderdeel van onze eigen defensie kunnen maken.
Macron heeft het wel al een paar keer gezegd, maar dan gaat de deur bij Scholz meteen dicht. Het gaat ook helemaal niet goed. Maar mij viel op dat Radek Sikorski, de minister van Buitenlandse Zaken van Donald Tusk, dat hij openlijk heeft gezegd, wij moeten hier gewoon over gaan praten. En heeft zelfs gezegd, wij zijn als Polen inmiddels welvarend en slim genoeg. We kunnen zelfs een eigen Poolse atoombom bouwen. Dat heeft hij gewoon als steen in de vijver gegooid om de discussie los te krijgen.
Ja, want dat is natuurlijk totaal out of the question. We hebben zelfs een internationaal verdrag waarin staat dat er geen nieuwe landen met atoombommen mogen komen. Hoewel dat in de loop van de recente geschiedenis wel gebeurd is. Maar Polen in ieder geval niet.
Adenauer had dus een heel mooi idealistisch argument. Maar achter de schermen, zoals zo vaak bij Adenauer, zat er ook nog een heel hard machtsrealistisch element in. Want hij had natuurlijk beloofd, bij de start van de Bondsrepubliek, aan de bondgenoten, Duitsland zal geen A, geen B en geen C wapens krijgen. Geen atoomwapens, geen biologische wapens en geen chemische wapens. En Duitsland zou ook nooit raketten bouwen.
Ja, dus via een omweg zouden ze dan toch daarbij betrokken kunnen worden.
Nou, je zei net al tegen mij. Maar die verborgen atoombom van Adenauer, die is er toch nooit gekomen. En die Europese Defensiegemeenschap is er ook niet gekomen.
Nee, er is nu een aantal jaren over gediscussieerd, in alle parlementen van Europa ook.
En nu zitten we dus in feite helemaal opnieuw in die discussie. Voluit. Want 75 jaar NAVO, als, hè, wat ik zeg, het jaar dat Nederland voorgoed veranderde, is ook 70 jaar het grote fiasco van 1954.
Ja, de Europese Defensiegemeenschap die niet doorging. Overigens, heel lang, toen dat eenmaal weg was, dat idee van die EDG, is ook gezegd door defensiespecialisten, we hebben de NAVO, we hoeven helemaal geen Europese samenwerking te hebben. Maar dat is nu toch echt wel aan het veranderen.
Adenauer heeft in zijn memoires, toen was hij dus al bijna 100, opgetekend dat hij dus het bericht kreeg uit Parijs van de Duitse ambassade over de uitslag van de stemming in de Assemblée Nationale. En dat dus de Europese Defensiegemeenschap dus ten onder was gegaan in die stemming. En hij zei, dat was de zwartste dag in mijn hele kanslerschap. Dus van de 14 jaar dat de stokoude Adenauer, van de 73 tot 87ste kanselier was, zei hij, dat was de zwartste dag.
Wat gaf in de Assemblée in Parijs de doorslag? Want later is wel eens gedacht, ja, die Fransen die wilden natuurlijk die Europese defensie samenwerken om zelf dominant te kunnen zijn daarbinnen.
Adenauer had dat ook volstrekt geaccepteerd.
Dus was het nogal vreemd dat bij uitstek de Fransen zelf uiteindelijk de domper erop zetten.
En dat kwam door een gelegenheidscoalitie in de Assemblée Nationale. Want wie waren niet voor een Europese defensiesamenwerking tegen de Sovjet-Unie? De communisten. En dat was toen ongeveer de grootste partij. Dus ja, die stemmen, dat wist je van tevoren. Dan waren er allerlei partijen op links die graag kiezers van de communisten wilden halen. Een beetje pacifistisch waren.
Ja, dus die ook een beetje op dat sentiment speelden.
En het is zo duur. En, hè, dat willen het dan allemaal niet.
Ja, die waren dan niet communistisch. Maar bijvoorbeeld wel zoals in Nederland de PSP tegen oorlog.
Nou, je denkt, oké, communisten plus wat linkse kleinere partijen en nog wat.
Heb je nog geen meerderheid?
Heb je nog geen meerderheid. Maar er was een partij die zei, ja, maar wij gaan geen door de Amerikanen gedicteerde Europese samenwerking, waarin dus de gloire de la nation, het Franse leger, de Franse luchtmacht, ja, als daar moet ondergaan in iets met Hollanders en met Italianen.
Dit
met
klinkt gaullistisch, PG.
Juist, dat was de Rassemblement pour la République, de partij van generaal Charles de Gaulle, die toen oppositie was.
Dus ze dachten, laten we stonen vanuit de oppositie dat ook wij een vuist kunnen maken.
Zo is dat. Dit is des te interessanter. Als je dus nagaat dat het beeldvorming achteraf in de Europese geschiedenis is, de Gaulle en Adenauer, een match made in heaven, die twee toen in 58 de Gaulle president van Frankrijk werd, hij en Adenauer, vrienden voor het leven, de zwartste dag in mijn kanslerschap. Dus al die vriendschapsverhalen van Adenauer over de Gaulle, en dan moest je altijd weten dat die sluwe vos, keiharde Adenauer, ook nog een andere ding zich herinnerde.
Heeft de Gaulle heel later nog wel eens op teruggeblikt?
De Gaulle heeft als president zelfs de NAVO uit Parijs gestuurd. De Gaulle heeft als president van Frankrijk gezegd, ik ben heel erg voor de NAVO. Ik ben ook lid van de NAVO. Frankrijk blijft ook lid. Ja. Maar Frankrijk wil niet meedoen in de militaire coördinatie, waarin wij als Fransen dus als het ware ons moeten laten gezeggen, door een opperbevelhebber, en dat is een Amerikaan. Dus wij willen een politiek-militaire samenwerking, waarin de Franse president soeverein kan handelen. En toen heeft hij dus gezegd, wij stappen uit dat coördinatiemechanisme.
Dat is in 1966 gebeurd.
Jazeker. Dus dat was na zijn herverkiezing als president.
Ze zeiden toen, militair doen we niet mee, politiek blijven we wel lid.
En toen heeft dus het bondgenootschap gezegd, ja, dan kunnen wij dus niet ons hoofdkantoor en alles, dat zat in Parijs. Dus die zijn toen in enorme spoed. Ja, waar kunnen we heen? Nou, naar Brussel. Jaap, jij bent denk ik ook nog wel geweest in de gebouwen van de NAVO. Waar de secretaris-generaal en zijn hele staf zat in Brussel geweest. En dat was een soort noodlokalen, een soort zeecontainers die daar tijdelijk waren neergezet. Was het. Dat is verschrikkelijk.
Tot 2017, dus pas heel kort, zitten ze in een modern gebouw.
Je wou er niet willen moeten werken.
In de winter was het heel koud en in de zomer was het stikheet.
Dat was verschrikkelijk. En dat was dus te danken aan de Gaulle. En de lidstaten hadden geen zin om hele dure gebouwen in Brussel neer te zetten. Daar speelde onder andere ook zeiden van ja, als de Gaulle weg is, dan zal toch een volgende president wel verstandig zijn. Dan gaan we terug naar Parijs.
Ja, want die Fransen, als ze eenmaal iets in hun bol hebben, dan zeggen ze, het gebouw staat er al, jullie zijn welkom. Net als met het Europees Parlement in Straatsburg.
Jij begrijpt hem, ja.
Trouwens op de rand van Frankrijk en Duitsland, ook heel symbolisch.
Heel symbolisch. Zo was ook het NAVO-hoofdkantoor in Parijs. Dat was dus de onderstreping dat Parijs, Frankrijk, een grote wereldmacht was. Waarom was dit voor Adenauer nou zo'n inktzwarte dag? Dat hij dus kort voor zijn dood daar nog over begon. Nou, dit betekende dat zijn idee van ik kan Duitsland weer herbewapenen, maar dat wordt binnen een Europees kader. Dus ik kan tegen de Duitse jongens maar zeggen, jullie strijden voor de vrijheid van Europa, dat is geen weermacht meer. En al die andere afschuwelijke dingen. Jullie zijn geen veroveraars. Jullie zijn geen bloeddorstigen. Dat is een verdediging van de vrijheid en de democratie.
Ja, dus zo had hij de generatiekloof kunnen overbruggen. De jongeren die ja, toch een soort schaamte hadden over hun ouders.
Nie wieder. Natuurlijk. Dus Adenauer kon niet anders dan zeggen, ja, dan moeten we toch maar binnen het bondgenootschap ons aandeel leveren via een nationale, dus de Bundeswehr. Dus daar werd zo'n term gebruikt, dat zijn geen militairen, dat is burger in uniform.
Nou ja, tot op de dag van vandaag wordt er vanuit andere NAVO- en EU-lidstaten soms nog wel wat meewarig naar de Duitsers gekeken van, ja, doen ze wel helemaal mee als we echt iets stevigs moeten doen?
Duitsland heeft natuurlijk heel lang ook nog Helmut Kohl gezegd, wij gaan niet meedoen met militaire operaties in Libanon en in Irak. En ook niet in Joegoslavië, al helemaal niet. Want de Duitse geschiedenis, we zijn bereid om heel veel te betalen, maar we doen niet zelf mee. Dat heeft hier mee te maken dat dus Adenauer gedwongen is geweest. Hij is ook heel bevreesd geweest dat hij dus de verkiezingen van 1957, want in 1953 had hij dus de verkiezingen gigantisch gewonnen. En in 1954 gebeurde dit. In 1955 moet dus de Bundeswehr worden opgericht. En Adenauer die dacht, de jonge mensen, die gaan deze oude knar, niemand maakt meer op ze stemmen. Dus dat hij in 1957 nog een keer de absolute meerderheid van zetels en stemmen haalde, was politiek een ongekende prestatie. Het was hem dus gelukt om de Duitsers ervan te overtuigen, we moeten dit toch wel doen. Er zijn enorme demonstraties geweest. De SPD was toen nog sterk neutralistisch. Dus die was heel erg tegen. Die zeiden, als we een Bundeswehr hebben, dan is dat het einde van de Wiedervereinigung. Die komt dan nooit meer. Hele heftige discussies. En wat ook een punt was, Adenauer kon dus toen niet meer in die Europese pijler, ook met hun welvaart van de Wirtschaftswunder, zeggen, nee, wij betalen de dingen wel, ook wel voor Holland en voor Italië en voor Frankrijk. En waarmee Duitsland als het ware dus een sterke positie in Europa had.
Ja.
Ook tegenover de Verenigde Staten. Dus nu werd de Bondsrepubliek een beetje een soort vazal. Want ja, er waren ook al heel veel troepen uit Amerika, met bases en alles. Dat ging veel zwaarder drukken op die Bondsrepubliek, veel meer dan Adenauer wilde. Waarvoor hij dus die Europese pijler ook had geprobeerd te gebruiken. Jaap, we moeten één ding zeggen. De Franse communisten en de Gaullisten hebben natuurlijk Europa, zeggen wij nu, een lelijke poets gebakken.
Ja.
Want de gevolgen hiervan, we hadden het nu al even over Adenauer, maar kijk eens naar de gevolgen die dit heeft gehad. Er is daardoor ook geen Europese, efficiënte, hoogwaardige defensieindustrie ontstaan.
Nee, want als je kijkt wat de individuele Europese lidstaten bij elkaar opgeteld aan defensie uitgeven, dan is dat ongeveer hetzelfde bedrag wat Rusland onder Poetin uitgeeft. Maar omdat wij het niet efficiënt doen, allemaal onderdelen die niet op elkaar aansluiten, Dan weer eens daar kopen, dan weer eens daar kopen.
En nationale kleine industrieën.
Vindt nu al een discussie plaats van ja, die 2% waar we ons aan verbonden hebben en waar we langzaam bijvoorbeeld in Nederland naartoe gegroeid zijn. Dat is eigenlijk te weinig. We moeten eerder misschien wel aan 3 of zelfs 4% of meer gaan denken. En dat moet ook als je het zo inefficiënt blijft doen als je het nu doet.
Nou ja, kijk naar de discussie in Nederland over de aanschaf nu van onderzeeboten. Dat is een discussie van ja, iets met de Fransen, iets met die en met die. En dat is nog in feite een discussie alsof we nog in 1940 zijn of in 1920.
Ja, en dat hebben we ook heel vaak gezien met de aanschaf van nieuwe straaljagers. De Amerikanen hadden ze vaak al klaarstaan, dan kon je ze van de plank kopen. Of wilden we toch misschien iets gaan ontwikkelen met bijvoorbeeld de Duitsers, de Fransen. Maar ja, dan wist je nog niet precies wat het zou worden.
Nou, het betekent dat de Verenigde Staten in dat bondgenootschap, door het ontbreken van de Europese pijler, volstrekt konden domineren bij, wat ik maar noem, de cruciale infrastructuur en systemen. De Amerikanen verkochten de Europese landen toen die welvaart ging toenemen. Zeggen, we hebben een geweldig vliegtuig voor jullie. De Starfighter, die doet het zo goed. En Lockheed is ook wel bereid, bepaalde Europese politieke partijen en prinsen en dat soort dingen misschien nog wel iets te geven. Ja. Hè? Ja, nou, toen kwam de F-16. Ja. Toen kwam de JSF. Nou, als het ging om alles in de ruimte, was de Verenigde Staten, zeker na Reagan, natuurlijk volledig dominant.
Ja, nou ja, het nucleair sowieso. Zat er wel enige logica in. Hè? Zo hebben wij natuurlijk ook eigenlijk altijd onze ontwikkelingssamenwerking met bijvoorbeeld landen in Afrika gedaan. Je steunt ze, je helpt ze. Maar het is wel fijn als ze dan dingen bij jou weer terug gaan kopen.
Een hele ondeugende vergelijking, Jaap. Maar ook bijvoorbeeld alles op het gebied van transport. Die reusachtige transportvliegtuigen, dat zijn Amerikanen. En ook alles op het gebied van R&D, van technologie, innovatie, de nieuwste dingen, ook in de ruimte. Europa is op dat punt ook volledig versnipperd.
Nee, als je nu, bij de NAVO hebben ze daar een hele afdeling voor, gaat kijken wat Europa op allerlei terreinen zelfstandig zou kunnen, dan blijkt dat heel veel dingen gewoon niet kunnen, omdat je bijvoorbeeld zo'n Amerikaans transportvliegtuig nodig hebt of bepaalde raketsystemen. We hebben wel veel in Europa en daar besteden we dus ook heel veel geld aan, net zoveel als Rusland. Maar we kunnen het in de praktijk vaak niet gebruiken. Stel dat de Amerikanen helemaal zouden wegvallen.
Het is weinig impact voor veel geld. Dit wordt denk ik een van de grote thema's voor de Europese verkiezingen in juni.
PG, daar heb je helemaal gelijk in. Ursula von der Leyen heeft afgelopen week gepleit voor een nieuwe eurocommissaris, namelijk een commissaris voor Defensie. En ook de Nederlandse minister Kajsa Ollongren heeft daar al eerder zelfs voor gepleit.
Deze dagen, Jaap, was er zelfs al een debat in het Europees Parlement, waarin Ursula von der Leyen in feite een soort regeringsverklaring gaf. Wij zullen een Europese defensiestrategie moeten ontwikkelen. En dat gaat ook over dingen als dat we als Europeanen ons moeten doodschamen, dat we dus Oekraïne geen munitie kunnen leveren. We beloven het en volgens maken we het niet waar. En die ongelooflijk slimme generaal die nu de president is van Tsjechië, die heeft dus nu 800.000 spullen gevonden voor Oekraïne. Doordat ze vanuit de Tsjechische industrie allerlei contacten in de hele wereld hebben.
800.000 granaten.
Ja. En dat Tsjechië dat niet eens eentje kan betalen. Nou, dan heeft Nederland gezegd 100 miljoen. België 200 miljoen. Justin Trudeau die doet mee. En Ursula von der Leyen heeft gezegd, eigenlijk kunnen we als Europeanen ons dit niet meer verantwoorden.
En die uitspraak van von der Leyen dat Europa een eigen defensiestrategie moet hebben, dat was een voorafschaduwing van wat komende week gaat gebeuren, want dan wordt die strategie gepubliceerd.
Dus eigenlijk gaat de Europese parlementsverkiezingen over wat zijn de lessen van 1954.
We gaan even luisteren naar wat geluid uit een filmpje dat door de NAVO is gemaakt in de jaren 50, dus vrij kort na de oprichting, over Nederland. Want over elke lidstaat werd een soort voorlichtingsfilm gemaakt. Dan konden ze in andere landen zien hoe het er daaraan toe ging.
Waarbij je dus heel duidelijk merkt dat een soort bijna soort aardeskunde les en cultureel en economisch en het dus helemaal niet politiek is, behalve eronder, dit zijn allemaal landen die gezamenlijk voor de vrijheid en voor de democratie en voor de toekomst de handen ineens slaan.
En dit is Nederland.
It is sometimes said that while God made the world, the Dutch made the Netherlands themselves. It's certain that but for 1,000 years of dike building, of fighting the North Sea for land and for life, wide areas of the Netherlands would still be under the sea. And in this country, the sea is not easily forgotten. To be safe from it, the old towns were built upon timber piles. The city foundations hedged the canals and rivers that carry off the water to the sea.
Dit was een fragment uit een NAVO-film. Het hele filmpje duurt 21 minuten. De link staat in de beschrijving van deze aflevering.
En ga daarna kijken, want ten eerste, het geeft geweldig leuke beelden van het gewone straatleven van Nederlandse dorpen, van Amsterdam, de hypermoderne, prachtig nieuw gebouwde binnenstad van Rotterdam met de lijnbaan. Er wordt niet bijverteld waarom dat is. Maar ook het droogleggen van wat nu Almere is, het is allemaal in beeld.
Maar ook nog steeds de mijnbouw met de kompels die met helm op de schacht ingaan. Ook nog de giethoornachtige taferelen om dingen te verschepen. Het was een combinatie van traditie en modernisering. En heel veel infrastructuur.
Jaap, ik zei al, 1949, dat Nederland voorgoed veranderde. Maar dat was niet alleen Nederland. Want ja, die NAVO was een Europees gebeuren. Met ook nog Noord-Atlantisch. Dat was volledig nieuw in de wereldgeschiedenis. En dat werkte eigenlijk veel breder door, cultureel, maatschappelijk. Want er was nog een ander punt. Dat was de prijs die hier ook voor betaald werd. Het ijzeren gordijn werd nu echt ijzer.
En dat werd uiteindelijk ook het Warschau-pact, de tegenhanger van de NAVO.
In het begin van 1949 was al opgericht de zogenaamde COMECON. Dat was het antwoord van de Sovjet-Unie met zijn vazallen in Oost-Europa op het Marshallplan.
Ook een beetje vanuit het idee vanuit Moskou. Ze zitten nog steeds een beetje te hengelen vanuit het Westen naar de landen die van ons zijn. Dus laten we nu maar meteen die economische hulp ook gaan geven.
Precies. En er is een heel bijzonder verhaal uit 1949 dat, wat jij eerder noemde, die waterscheiding van dat jaar laat zien. En Jaap, dat is de herdenking geweest in cultureel Europa en zeker Duitsstalig cultureel Europa van de 200ste verjaardag van Johann Wolfgang von Goethe. En dat was natuurlijk heel politiek. De Bondsrepubliek zei, wij gaan Goethe vieren als nieuw, democratisch, vrijheidsgezind Duitsland in een Europa dat vreedzaam is, waar de volkeren met elkaar gaan samenwerken, helemaal volgens het humaniteitsideaal van Goethe.
Dus 1949 was het Goethejaar.
Ja. Maar ja, er was nu een tweede Duitsland, de DDR. En die zei, ja, Goethe, die woonde in Weimar.
Ja, die is van ons.
Die is van ons. En zijn vrijheidsideaal, zijn idealisme, zijn humaniteitse is natuurlijk nergens zo tot volle wasdom gekomen als natuurlijk in de socialistische samenleving.
Is de DDR niet een antifascistische staat?
En ja, Goethe is dan wel geboren in Frankfurt en zo. Maar Weimar staat natuurlijk voor de Weimarer klassiek. Hè, voor Goethe, Schiller, Herder, de Humboldts. Nou, hoe vaak hebben we het er in Betrouwbare Bronnen niet al over gehad. Dus zowel de stad Frankfurt als de stad Weimar, natuurlijk aangezet door de regeringen, nodigden dezelfde spreker uit. Thomas Mann.
Mann, die al vroeg tijdens de opkomst van het nazi-bewind vertrokken was uit Duitsland naar Zwitserland en later ook naar de Verenigde Staten.
En in 1932, dus een jaar voordat Hitler aan de macht kwam, had gesproken bij de viering dat Goethe in 1832 was gestorven.
Dus wie kon je beter uitnodigen voor het 200ste jaar dan Thomas Mann?
Die dus in Amerika woonde en dus als het ware ook niet belast leek van gedoe in Europa. In 1932, toen hij in Weimar was, was hij natuurlijk de gast van de stad Weimar en de regering van de deelstaat Thüringen. Dat was de enige deelstaat waar de nazi's in de regering zaten. En hij heeft in zijn dagboek geschreven, dat hij het groezelig vond. Zoals dus Goethe als het ware werd ingepalmd als een soort symbool van de Duitse superioriteit. En hij zei, es war eine Vermischung von Hitlerismus und Goethe.
Dus misschien had hij nu wel het idee in 1949 dat hij die oneffenheid een beetje kon gladstrijken.
Hij heeft er enorm mee geworsteld, want hij zei, als ik nee zeg, dan geef ik aan dat ik ook als het ware afstand neem van Goethe. En van dat idealisme. En hij zei, dus ik moet een speech houden. Want dat was de vraag. Bij de grote herdenking. En die moet gaan over Goethe en de humaniteit, zoals hij dat noemde. En Goethe dus ook afzetten tegen wat er in Duitsland is gebeurd. Maar ook weer hoopgevend zijn. En toen heeft hij dus gemeld dat hij bereid was te komen. Want hij zou toch een lezingencyclus in Europa doen. Maar hij zou alleen komen als en Frankfurt en Weimar accepteerden dat hij in beide steden zou spreken en dezelfde speech zou houden.
Een even-handed policy.
Groot gedoe. Overal waar hij dus in West-Duitsland richting Frankfurt reed, gechauffeerd door de zoon van vrienden uit Zwitserland, was er politie, er waren bedreigingen. Zijn hotel in Frankfurt was omringd door politie.
En hij sprak in Frankfurt.
Ik was emigriert, niet emigriert. Ik was nur op een reis gegaan. En plötzlich fand ik mich als emigrant. Nie is het mir in den Sinn gekommen, ook als Schriftsteller zu emigrieren. Im Gegenteil wurde mir mein Tun gerade in diesen Jahren mehr und mehr zum bewussten Sprachwerk. Zur versuchenden Lust, alle Register des herrlichen Orgelwerks unserer Sprache zu ziehen. Emigrantenliteratur. Aber das Werk eines Emigranten, der mit allem, was ihm an Erlebnisfähigkeit gegeben war, die deutsche Not geteilt hat.
25 juli 1949 in de Paulskirche in Frankfurt. Die stond overeind. Die hadden ze min of meer gerestaureerd na de verschrikkelijke bombardementen. En de Paulskirche was natuurlijk waar in 1848 de Duitse democratie was begonnen. Hè, in dat revolutiejaar. Dus dat staat voor democratie en vrijheid. En voor Goethe natuurlijk, die stad.
En wat kwam Thomas Mann daar vertellen?
Die kwam daar vertellen dat het leven van Goethe en zijn ontwikkeling een grote inspiratie is geweest voor zijn eigen leven en ontwikkeling. Dus daarmee gaf hij impliciet aan dat het feit dat hij niet mee had gedaan met het nationaal socialisme een inspiratiebron ook had bij Goethe. En dat hij als het ware in feite zei, hè, u Duitsers, mijn volk ook, u krijgt een tweede kans. We weten van zijn chauffeur, de zoon van vrienden uit Zwitserland, Georg Monschan. Wat Thomas Mann zei nadat hij zijn speech had gehouden was bedankt natuurlijk. Hij kreeg de Goetheprijs van de stad Frankfurt met een mooie oorkonde en je begrijpt, allemaal heel chic. En daarna was het natuurlijk een empfang met buffet.
Ja.
En Thomas Mann wilde heel snel weg, want hij was moe, hij was af, hij was 74. Het had hem heel veel aangegrepen dat hij daar stond en dat hij dat ging zeggen. En toen in de garderobe zei Thomas Mann tegen Georg, was glauben Sie, wie viel Blut wohl an all den Händen klebt, die ich heute haben drücken müssen? Wie viel? Maar zo diep zat dus bij hem nog dat gevoel van die tweede kans, maar gaan ze die grijpen?
En toen moest hij nog naar de DDR om hetzelfde verhaal te houden.
Hij reed dus, weer gechauffeurd door die Georg, naar Weimar. En daar was hij van 31 juli tot 2 augustus. En hij logeerde daar in het Hotel Augusta. En dat vertel ik erbij, omdat dat het hotel is waar ik ook altijd, als ik in Weimar ben, logeer. Dat heette toen, en nu weer, na de Wiedervereinigung, het Hotel Keizerin Victoria Augusta. Naar de vrouw van keizer Wilhelm II. En in de DDR hadden ze daarvan gemaakt Hotel Augusta. En daarna bij de verdere vercommunistisering van onder Ulbricht heette het Hotel Internationaal.
Ja, ja, zo neutraal mogelijk.
Dus Thomas Mann is op 1 augustus met een hele delegatie naar de Fürstengruft gegaan. waar de vorsten van Weimar zijn begraven. En daar is ook Goethe en Schiller zijn daar begraven. Dus als de enige niet-vorstelijke personen, jawel. En die avond sprak hij diezelfde reden uit in het Deutsches Nationaltheater. Dat is het theater waar in 1919 het gevluchte parlement, de Reichstag uit Berlijn, vanwege de vechtpartijen daar en de dreigende coups, de Weimarrepubliek heeft getekend. Zeer historische plek dus. Het theater van waar Goethe en Schiller dus hun stukken ook opvoerden en waar de democratie in Duitsland dus werd getekend in 1919.
Vor dem Theater brachten Vertreter der Freien Deutschen Jugend dem berühmten Schriftsteller eine Ovation.
Hij hield dezelfde reden. Ze maakten hem ereburger van de stad.
Die Stadt Weimar ehrte Thomas Mann durch die Verleihung des Ehrenbürgerrechts. Die Urkunde des Goethe-Preises 1949. Die Überreichung dieser Auszeichnung hat einen ganz besonderen Wert. Durch die Verleihung beider Goethe-Preise an Thomas Mann, den Preis in Frankfurt am Main und den Preis in Weimar, wurde auf die schönste Weise deutlich gemacht, dass deutsche Kultur unteilbar ist.
En de regering van de DDR wilde zo graag Frankfurt als het ware overtreffen, dat ze hebben bedacht een Goethe-Nationalprijs, waar Thomas Mann de eerste ontvanger van zou zijn. En dat was het niet geringe bedrag voor die tijd van 20.000 mark. Die prijs is maar één keer uitgereikt, namelijk aan Thomas Mann, en is daarna onmiddellijk weer afgeschaft.
En zat bij die prijs die hij al in Frankfurt had gekregen, zat daar ook een geldbedrag aan vast?
Ja.
Hij had natuurlijk ook geld nodig, want hij was balling geweest en moest alles weer opbouwen, zou je kunnen zeggen.
Hij was verschrikkelijk rijk. Hij heeft die 20.000 mark geschonken aan de stad Weimar voor de restauratie van de kerk van de grote dichter Herder.
Oké.
Okay. En Jaap, je ziet hier dus wat er in 1949 gebeurde. Thomas Mann kon nog afdwingen door zijn roem dat de delen van Europa nog met elkaar in contact waren. Maar je zag ook al de rivaliteit. Je bedenkt zelfs een prijs en met geld om die anderen dan af te troeven.
Ja, het was toch met alle pracht en praal ook een beetje armzalig.
En pijnlijk. En ja, die culturele kloof die toen is ontstaan, is natuurlijk iets waar we nu binnen de EU en ook binnen de NAVO ook met elkaar het gesprek niet moeten vermijden. Want die is er. He? Illiberale bestuur. Autoritair denken. Versus West-Europees denken. Dat is toen. Daarom is het verhaal over Thomas Mann ook zo illustratief. Toen werd het niet meer te vermijden dat dat niet meer goed zou gaan.
Ja, want dit is ook iets waar de Europese verkiezingen over gaan. Elke Europese verkiezing. Over de Europese Unie als waardegemeenschap.
En dat heeft hier dus alles mee te maken met inderdaad de inspiratie van mensen als Thomas Mann en Goethe. Nog twee dingetjes, Jaap. We gaan nu even, vlak nadat hij in Weimar is geweest, nog even rondkijken in de
wereld. The treaty shall enter into force between the states which have ratified it as soon as the ratifications of the majority of the signatories, including the ratifications of Belgium, Canada, France, Luxembourg, the Netherlands, the United Kingdom and the United States, have been deposited.
Op 24 augustus kon de NAVO officieel van start gaan. Want toen hadden alle parlementen in Europa het verdrag geratificeerd.
Ja.
Op 29 augustus, 5 dagen later, werd bekend dat de Sovjet-Unie zijn eigen atoombom had geprobeerd. En hij deed het. Dus dat punt waarmee Truman, die verdragsorganisatie, begon. Wij hebben de atoombom, wij kunnen u beschermen, maar dan moeten we het wel samen doen. Dat punt was als het ware 5 dagen na de start van de NAVO weg.
En ze hadden er dus maar 6 jaar over gedaan, de Sovjets, om eerst via spionage verkregen informatie te beginnen met dat project. En nu hadden ze hem echt zelf. En dat was dus ook, ja, zou je kunnen zeggen, het definitieve begin van de Koude Oorlog.
Zoals dus dat merkbaar was tussen Frankfurt en Weimar, die kloof, die werd als het ware, nou ja, een maand na die speech door die atoombom van Stalin bevestigd en verstevigd. Weet je hoe de afkorting was bij de KGB voor Stalin van deze atoomproef? RDS, In het Russisch betekent dat Rusland doet het zelf.
Oké. Okay.
Niet de Sovjet-Unie, Rusland. Niet lang daarna, Jaap, op 8 september, overleed in Duitsland Richard Strauss. De grote componist. Hij was 85. En hij had het jaar daarvoor zijn laatste compositie laten opvoeren. En dat is nu zijn meest uitgevoerde werk. De vier letzte lieder. En daarin neemt hij eigenlijk afscheid van de cultuur en de beschaving van het Europa waarin hij nog was opgegroeid. Die Welt von gestern van Stefan Zweig eigenlijk.
Ja.
Door hem in muziek gebracht.
Dus een heel andere houding dan zeg maar, de oprichters van de NAVO en van de Europese gemeenschap hadden. Van we gaan het nu samen doen en we gaan het goed doen. Hij keek terug.
Hij keek terug, hij was 84. Voor hem was het een afscheid van het Europa en de cultuur waarin hij was opgegroeid. Er is een hele beroemde, allermooiste opname van de vier letzte lieder. En dat is met een orkest uit de DDR. Met een dirigent uit de DDR die een van de culturele aanvoerders werd van de opstand in 1989 tegen het bewind Kurt Masur. En die vier liederen worden gezongen door de grote sopraan, de zwarte Amerikaanse sopraan, Jessie Norman. En laten wij een stukje van het derde lied horen. Met een ongelooflijke solo van de concertmeester. En dan het slot van dat lied Beim Schlafen gehen.
Dit was Jessie Norman met Beim Schlafen gehen van Richard Strauss.
Met het Gewandhausorchester onder leiding van Kurt Masur uit de vierletste lieder, de laatste compositie van Strauss.
Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 404. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Atlantische Commissie, als eerste aflevering in een serie naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de NAVO. En we danken natuurlijk ook onze vrienden van de show. Wil jij ons steunen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.